We bidden steeds voor de gasten in ons midden voor een jaarthema. Het jaarthema in onze gemeente is verlangen naar opwekking. En daarbij hebben we ook een tekst die ons het hele jaar door begeleidt. En dat is een tekst die je achter me ziet geprojecteerd. En dat wil zeggen, die tekst uit Handelingen 9 vers 31, daar staat dan, en ze wandelden in de vreze des Heren. En weet je, als je wandelt in de vrezen des Heren, dan betekent dat eigenlijk dat je wandelt in het licht. En dan valt er zeg maar een enorm licht op jezelf en dan ga je zien wie je eigenlijk zelf bent. Dan zie je eigenlijk, bij opwekking hoort echt heiliging. Dan zie je eigenlijk wie je bent. En ik ben met een serie eigenlijk bezig al een hele tijd over afgoderij. Een afgod in ons leven. En dan zie je eigenlijk dat als je die afgoden dan ziet in je eigen leven, ik zal vandaag over een heel teer en kostbaar onderwerp eigenlijk met u spreken, maar als je die afgod dan ziet in je leven en je moet daarmee gaan afrekenen, dan is er troost nodig. En dat staat zo prachtig in deze tekst, dat de vertroosting door de Heilige Geest. En het mooie is, als je dan echt die brief wordt, die geur van Christus wordt, door die heiliging die dan plaatsvindt, dan staat er ook in deze tekst dat het niet alleen een groei in diepte is in de gemeente, maar ook een groei in aantal, dat velen tot geloof komen. En ik wil met u nadenken vandaag over een heel teer, kostbaar, broos en breekbaar onderwerp. En het gaat over seksualiteit, over seks als afgod. En ik wil met u lezen Hooglied 2 vers 7, dat is de tekst waar ik vanuit vertrek. En dat is ook zeg maar het gedeelte wat we steeds zien in het Hooglied. In Hooglied, het boek Hooglied, zie je deze tekst steeds terugkomen als een refrein. En dat zegt dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Voordat ik met u bid, wil ik u een filmpje laten zien. Dat is iets wat ik vanmorgen eigenlijk zelf me eigenlijk. Het is geen toeval natuurlijk. Dat is een filmpje van anderhalve minuut. En dat gaat over een Japanse kunst. Die Japanse kunst, dat betekent eigenlijk dat een vat wat gebroken is, iets wat heel teer is en gebroken is, er wordt van dat vat wordt weer iets nieuws gemaakt. En laat het maar, begin maar Kim, laat het maar even zien. Dan zal ik u laten zien wat. En wat ik eigenlijk heel graag wil, dat is dat u dit zult ervaren. Omdat als het gaat over seksualiteit, als het gaat over seks, dan is er zoveel gebrokenheid dat er echt scheuren zullen komen, dat er iets kapot is gegaan. En in deze kunst wordt zeg maar een pot die gebroken is, een aarde pot, wordt weer samengevoegd.
Breakage and repair is part of the history of humanity. Ever since Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, all of our suffering can be traced back to that one moment. In Kintsugi, the cracks of the pottery are mended with gold. The gold accentuates the cracks. It calls attention to both the brokenness and the restoration. The bowl, it's not going to look the same. But in the hands of a master artist, it will be more beautiful than ever before.
Wat het filmpje laat zien is dat iets wat gebroken is, dat komt in de hand van de kunstenaar. En die zet het weer in elkaar En de tederheid wordt daar een goudrandje overheen gedept. Zodat zeg maar hetgene wat zo kapot is geweest, dat in die gebrokenheid iets heel schoons wordt. Dat het mooier is als in de staat. En dat is een goed beeld van wat seksualiteit in het leven kan doen. En ik bid eigenlijk dat u vandaag, als ik zo aan het preken ben en ik over Hooglied ga spreken, dat u zult ervaren dat er een stuk herstel is. Als er verdriet is, dat u getroost wordt. En dat u ook zult zien, ik wil het eigenlijk een beetje ontvouwen, wat de gedachte van God is in seksualiteit. En wat het betekent op het einde van de preek als seks een afgod wordt. En het mooie is, dit is een beeld, een status voor nu. Ik vind het zo'n prachtig filmpje, omdat het iets laat zien hoe God de dingen die ons gebeuren, die ons overkomen, hoe hij dat als de pottenbakker iets moois kan maken. Een litteken blijft het, maar het kan ontzettend bijzonder en mooi zijn. Een goud randje heeft het. De pot is mooier als dat die was. Dat is gelukkig niet de eeuwige toestand. Want in de eeuwige toestand, dan zullen we een nieuwe schepping zijn. Een hele nieuwe schepping in Christus. En zullen die gouden randjes, die zullen er niet meer zijn, omdat we dan in de heerlijkheid van Christus eigenlijk vertoeven. Maar ik vond het een prachtig beeld vanmorgen, dat ik dat, dat is echt mijn verlangen. Dat is het diepste verlangen. Ik weet hoe teer dat het is. Ik heb ook gebeden voor goede woorden. Ik weet hoe kwetsbaar dat het thema is. En ik voelde me, Rietje zag dat ook vanmorgen, toen ik me aan het voorbereiden was en we aan het ontbijten waren, toen zei ze, je bent iets zenuwachtig. Ik zeg dan nee. Maar dat is wel zo, zij ziet dat ook. En dat is gewoon omdat ik weet hoe kwetsbaar dit het is. Hoe mensen daar de vernieling in zijn gegaan. En hoe dit onderwerp in de maatschappij eigenlijk behandeld wordt. En ik wil u heel graag daarin vanmorgen voorgaan. Wat Gods gedachten zijn aan de hand van een prachtig boek wat Hooglied heet. Vader, we willen u zo ontmoeten in een teder onderwerp wat u zo gegeven heeft. En wat u gemaakt heeft en vanaf het paradijs dat u man en vrouw samenbracht. En ook seksualiteit gaf in zijn glorie, in zijn schoonheid, in zijn broosheid en tederheid. En we willen u danken dat u dit gegeven heeft en dat er zoveel blijdschap gegeven wordt. Zoveel vreugde gegeven wordt. Maar we weten ook het hoogste goed wat u geeft, door de gebrokenheid van de schepping wordt het bevuild, smerig en kunnen onze daggedachten zo ontzettend bezoedeld worden dat we er niet meer over heersen, maar dat ze ons beheersen. En ik bid voor de juiste toon, voor de juiste woorden, dat u echt dit gebruikt tot eer en glorie van uw naam. Ik wil eerst iets vertellen voordat ik aan het onderwerp begin over afgoden. Weet je, als we afgoden hebben, dan is het zo dat als we daarmee afrekenen in ons leven, dat we echt vrij worden. Maar het onderkennen van een afgod, dat is vaak heel moeilijk. En als het zeg maar zich ontvouwt, dat u in uw leven, ik heb zo gesproken over macht, ik heb geschreven, ik heb met u nagedacht over geld. Ik heb met u nagedacht over me, myself en I, dat ik zelf een afgod eigenlijk word. En als u in die fases die God ons geeft, in het vertoeven in zijn heerlijkheid, het vertoeven bij zijn voeten en het licht op ons schijnt, en dat wordt, zeg maar, u wordt daarvan gereinigd, u ziet eigenlijk wat er in uw leven aan de hand is, en u reinigt u daarvan, dan ziet u dat u een getuige niet moet getuigen, maar dan wordt u een getuige. En wat bedoel ik daarmee? Een getuige worden, dat betekent eigenlijk zoals Paulus dat ook schrijft in een van zijn brieven, dat we als het ware een brief zijn van Christus. dat als mensen met ons zeg maar, in contact komen, als mensen met ons optrekken, of dat nu thuis is, in je huwelijk, in je gezin, op je werk, op de sportvereniging of bij zeg maar, de buren, dat mensen ervaren met deze man of vrouw of met deze tiener of dit kind is iets bijzonders aan de hand. Het is een brief. Het is als het ware ook wat in de Bijbel staat, een geur. Dat je een bepaalde geur van Christus zeg maar, verspreidt. En dat we als het ware ook zeg maar, een sieraad zijn voor Christus. Zijn alles woorden, zijn alles teksten, hoe de Bijbel dat zegt, dat we een brief, een geur of een sieraad zijn van Jezus Christus. En dan kan het niet zijn, en dan is het onherroepelijk zo, dat als dit in uw leven gebeurt en als het dan in een kerk gebeurt, want dat is eigenlijk waar we over spreken, waar we naar verlangen, dat is dat er een opwekking komt door de Heilige Geest gegeven, een bedouwing, een doop, een vervulling van de Heilige Geest over ons heen. Dat we veranderen van binnenuit. En dan kan het niet anders. Dat als we groeien in diepte in deze gemeenschap, in deze gemeente, dat we ook groeien in aantal. Vandaar dat we zeg maar zo intensief over dit onderwerp spreken. En dat ik ook zo intensief zeg maar, over de afgoden in ons leven spreek. Weet je, een mensenhart, dat is een afgodenfabriek. Een mensenhart is een afgodenfabriek. In Ezechiël 14, vers 3, daar staat dat Ezechiël, die krijgt dan de oudste op bezoek, de oudste van Israël. En dan zegt God tegen Ezechiël, mensenkind, deze mannen, laat maar zien de tekst, mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart. Een andere vertaling, de NBV-vertaling, zegt, mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden. En het is zo dat, wat zijn afgoden? Afgoden kunnen zijn een geslaagde carrière. Een afgoed kan zijn een materieel bezit. Zelfs een afgoed kan zijn je kinderen. Macht, geld, kunnen door een mensenhart vergoddelijkt worden. Zodat het centrum van je leven wordt. Een afgod is dat we kostbare zaken die God gegeven heeft, dat we die op een plek zetten die God eigenlijk alleen maar toekomt. En dat we denken, als we dit ontvangen, als we dat hebben, als we een carrière hebben, als we bezit hebben, als we geld hebben, als we macht hebben, als we seks hebben, dat het een plaats krijgt van dan zullen we iets betekenen. Dan zullen we iets voorstellen. Dan zullen we waardevol zijn. En dat is een gave die God gegeven heeft. En wat zie je dan? Dat de gever niet meer in het middelpunt staat, maar de gift van die gever in het middelpunt staat. En alles kan als een afgod in ons leven functioneren. Alles kan een alternatief zijn voor God. Alles wat belangrijker is voor je dan God, is een afgod. Ze hebben dus een... Het kan een dusdanige rol in je leven gaan spelen dat het zeg maar een heersende positie heeft. En zonder aarzeling, ik zie het gewoon ook zeg maar, in mijn omgeving toen ik nog aan het werken was, directeur was van een bedrijf, dan zag ik gewoon dat mensen zonder aarzeling de passie, de energie, de emotie, alle financiële middelen besteden om dat te kunnen bereiken wat ze voor in de gedachten hadden. En dat was het middelpunt van hun leven. En dat je dan denkt, als ik dat ontvangen heb, dan pas heeft mijn leven zin. Dan pas ben ik waardevol. Dan pas ben ik veilig. En nu wil ik vanmorgen, nadat ik dus met u over allerlei andere dingen heb nagedacht, en ik wist dat dit onderwerp ging komen, en ik heb het eigenlijk een beetje geschoven totdat God zei van nu is het onderwerp, nu ga je hierover spreken. Over seks. Weet je, we leven in een tijd waar een enorme seksuele revolutie heeft plaatsgevonden. Dat is in zeg maar de 50, 60er jaren is dat begonnen. 60er jaren. begon dat, die vrijheid van seksuele relaties te hebben. En ik ben, zeg maar, het is niet meer, het was gebruikelijk in mijn jeugd nog, en zo ben ik opgevoed. Het was gebruikelijk dat je alleen met een echtgenote of met je echtgenoot een seksuele relatie had. Zo ben ik opgevoed. Je gaf je lichaam eigenlijk alleen aan iemand die je beloofd had het leven met je te delen in het verbond, in het huwelijksverbond. En je gaf je individuele vrijheid op om in dat verbond van het huwelijk je met elkaar te verbinden. Die vrijheid die je had, wil je vrijwillig vanuit die liefde opgeven. Maar nu is het net zo dat mensen juist vrijheid willen, vrijheid wensen. Ze willen hun vrijheid niet meer opgeven. Ze willen zich niet meer verbinden in een seksuele relatie die exclusief is. Nu willen we vrijheid en vooral seksuele vrijheid. Mensen willen seks met elkaar zonder dat levens zich met elkaar verbonden hebben. En het gevolg daarvan is dat je niet krijgt wat je wel naar hunkert. En vaak zie je dat het gevolg daarvan is diepe eenzaamheid en dat mensen zich gebruikt voelen. En in onze cultuur, waar je ook kijkt, in onze cultuur is seks niet meer een bindend element. Het is handelswaar geworden. En het is een afgod geworden en ook weten christenen vaak niet hoe mooi het is, hoe dat eigenlijk, zeg maar, in welk context dat God seksualiteit gegeven heeft. En als je jezelf wil rein bewaren, of als je de diepte van seksualiteit wil ervaren in je huwelijk, dan zul je, zeg maar, dan, en die open, die prachtige schoonheid, als die daarvan openbaard wordt, dan zul je eigenlijk moeten weten wat Gods gedachten waren met seksualiteit. En weet je, wat niet werkt als je kinderen opvoedt en ze zijn in de tienerjaren gekomen en u spreekt over seksualiteit, over dit mag wel en dit mag niet, en u legt niet uit waarom wel en waarom niet, dan zullen ze waarschijnlijk niet kunnen standhouden. Want seksualiteit heeft zo'n ontzettende aantrekkingskracht dat je de diepte in moet gaan om te weten wat is nu de bedoeling. Wat is nu de gedachte van God over seksualiteit? En dat iets, zeg maar, die aantrekkingskracht die ervan uitgaat, die zuigende werking, dat er iets, dat je daarin tegen bestand bent, omdat je een hogere waarde hebt, waar je die je omklemt. Dat je weet dat de Heere God dit gegeven heeft, niet van dit mag wel en dit mag niet, maar dat er grenzen zijn gegeven om ten volle de heerlijkheid ervan te kunnen genieten. Ten volle je te verbinden in een huwelijksrelatie en het daar uit te leven. En ik wil met u, zeg maar, samen nadenken over die waardes die er zijn geopenbaard en dat we ons daar, zeg maar, dat we ons daar samen ook op toetsen, dat u zichzelf erop toetst op die waardes. Ik wil over Hooglied spreken, maar over vier kenmerken, maar het prachtige is dat de Bijbel begint al met seksualiteit in Genesis 2, vers 25, en daar staat, en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. En je ziet hier een uitbundigheid. Er zit hier uitbundig vieren van seksualiteit zonder banaliteit. In die heiliging tussen een man en een vrouw en dat er geen schaamte is. En ik wil met u naar vier kenmerken gaan kijken. En dan ga ik kijken van wat betekent het als er afgoderij in je leven is. Hoe uitzicht dat? Het eerste, en ik gebruik daarvoor het boek Hooglied. Het boek Hooglied is eigenlijk, het boek heet eigenlijk, Luther die heeft daar de naam aan gegeven, Hooglied. Maar er staat eigenlijk, het lied der liederen. Het is een aaneenschakeling van liefdesliederen. En die liefdesliederen in Hooglied, die werden gezongen meestal op een bruiloft of op een verloving van bruid naar bruidegom. Later zie je dat dit boek, het bijzondere is van dit boek, dat het nergens geciteerd wordt, zowel niet in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Je vindt altijd wel andere teksten, maar het boek Hooglied is eigenlijk een boek wat beschrijft de liefde tussen bruid en bruidegom. En dit boek, dat werd ook voorgelezen met Pasen. Dat is een rol die werd voorgelezen omdat dat ook iets liet zien. En dat werd Hooglied is erg vergeestelijkt geworden, dat het iets, dit boek Hooglied, omdat het iets liet zien van de liefde van de Heere God voor Israël. En later werd dat boek gebruikt om uit te leggen van de liefde van de Heer Jezus voor zijn bruid, de gemeente. En ik wil met u vandaag gewoon kijken, zoals het ook bedoeld is, om het letterlijk te gaan bekijken. En het typische is eigenlijk dat ik ga naar die vier kenmerken kijken, maar ik had een gesprek, toevallig kwamen vanuit de supermarkt, liepen Rietje en ik door de straat en er was de pastoor van de Rooms-Katholieke Kerk, die was in zijn tuintje aan het werken. En we hebben daar echt een hele mooie relatie mee. Een hele fijne relatie. Dus ik sprak hem even aan en toen hadden we het erover. En toen hadden we het gewoon over geestelijke dingen. En toen zei ik, ga zondag preken over Hooglied. Ho, zegt hij. Over Hooglied. Dat is een boek wat maar bij ons in de liturgie eigenlijk heel weinig voorkomt. Hij zegt, dat komt eigenlijk omdat we willen voorkomen dat de prediker rode oortjes krijgt. En ik denk, ik voelde echt met hem mee. Want ik zat er echt middenin. Want wat denkt hij van een tekst, bijvoorbeeld, zoals staat in Hooglied 4, vers 5. Daar staat, uw beide borsten zijn als twee kalfjes. De tweelingen van een gezelle die tussen de lelies weidt. En je moet je maar voorstellen dat je dus als student een opdracht krijgt en zegt, maak daar eens een preek over. De openheid van dit boek, die zonder die schaamte, dat is die heftigheid van de liefde. Dat is het eerste kenmerk. Het eerste kenmerk is eigenlijk de heftigheid van de liefde die hierin beschreven staat. Dat wordt zo verwoord, die seksualiteit van die heftigheid, zonder losbandigheid. Die uitbundigheid tussen geliefde en dat die liefde bejubeld wordt. En in alle heftigheid beschreven wordt, zonder schroom. Daar staat in Hooglied 2 vers 5, wordt het zo verwoord, dat de bruid zegt, verkwikt mij met de appels, want ik ben ziek van de liefde. En dat een andere vertaling zegt, ik bezwijm van de liefde. Die heftigheid die daar in een persoon zich kan afspelen, dat het zo heftig is. Die liefde, dat verlangen naar elkaar, zo'n diepe heftigheid kent. In hoofdstuk 3 van Hooglied, daar staat dat die geliefde die ligt op bed en midden in de nacht, dan heeft ze een enorm verlangen naar de bruidegom. En dan staat daar dat ze midden in de nacht opstaat om hem te zoeken die ik lief heb. En ze vindt hem en ze grijpt hem en ze liet hem niet meer los tot ze hem gebracht had in de binnenkamer van zijn moeder. Die liefde die in de volle kracht, die eros die beschreven wordt zonder schaamte, de heftigheid, hoe het echt ontvouwd wordt. En dat is indrukwekkend dat dit boek geen blad voor de mond neemt en prachtig die schittering van de heftigheid van die liefde beschrijft. Het tweede kenmerk, dat is dat wat in dit boek ook beschreven wordt, dat is de zelfbeheersing van die liefde. In Hooglied 8 vers 8, er wordt beschreven dat er een kleine zuster is. Maar ik zal u dat uitleggen wat hier eigenlijk staat. Maar er zijn in dit boek geen verleidingen, geen losbandige vrijpartijen. Hooglied herinnert de vrouw eraan, in Hooglied 8, daar wordt de vrouw die wordt hier beschreven, een jonge meid die broers heeft. En de bruid is nog niet volwassen. En dan zeggen die broers tegen elkaar, we hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen we voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als zij een muur is, zullen we een zilveren bolwerk op haar bouwen. Als ze een deur is, zullen we haar insluiten met een plank van cederhout. De beweegredenen van die broers is eigenlijk, het beeld wat hier gegeven wordt is, zal onze zuster grijn bewaren? Zal ze de hartstochten die ze heeft onder controle hebben? Zal ze zich bewaren voor diegene die ze trouw belooft en voor diegene die ze zal beminnen? Of zijn er minnaars die deur als het ware opentrappen? En die broers die waken over die reinheid. Maar als ze dan volwassen geworden is, dan kan ze tegen haar geliefde zeggen in Hooglied 8, vers 10, dat ze dan zegt, ik was een muur en mijn borsten waren als torens. Toen werd ik in zijn ogen als een die overgave aanbiedt. Dan wordt ze samengebracht met bruid en bruidegom om die liefde te vieren. En dan is er geen gereserveerdheid, dan is er geen muur meer, dan zijn er geen planken meer, daar is geen deur meer, daar is die heftigheid en aan de andere kant die intense zelfbeheersing. Maar als ze dan in feite zover is, dan geeft ze zich in volle overgave. Man aan de vrouw en vrouw aan de man. En in dit boek, daar zie je ook dat zeg maar, de man die ook in verleidingen, hier wordt dan over die zus gesproken, dat jonge meisje, wat zich eigenlijk bewaart voor degene die komt. Maar er wordt ook over die jonge man, die heeft ook zijn verleidingen. Er wordt in hoofdstuk 6 geschreven over. Dat beschrijft dat die jonge man 60 koninginnen om zich heen heeft, jonkvrouwen zonder tal. En dan steeds weer opnieuw is die verlokking om zich te geven daarin. Maar zijn antwoord is, prachtig, van mijn geliefde ben ik en ik ben van mijn geliefde. Dat is waar hij zich mee bewaart. Dat hij zegt, ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. En dan zie je eigenlijk steeds weer als een refrein in dat boek Hooglied, zie je zeg maar die zelfbeheersing van de liefde. In Hooglied 2, dat is de volgende tekst, Kim, in Hooglied 2 zie je die zelfbeheersing van de liefde en dan zie je in hoofdstuk 2 vers 7, 3 vers 5, 5 vers 8 en 8 vers 4, dat komt als een refrein steeds weer terug, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dan is zeg maar die zelfbeheersing, dat is dan een gesloten tuin. Dat staat in Hooglied 4 vers 12. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Prachtig uitgedrukt, om je te bewaren. Om je te bewaren als een gesloten bron, als een verzegelde fontein. Geen one-night stands. Geen vluggertjes. Je bewaren voor diegene die komt. Maar als het dan gekomen is, die uitbundigheid in Hooglied 4 vers 16, laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vrucht. Het genieten van wat God gegeven heeft. Dus het eerste is, die uitbundigheid van die beschrijving, zonder losbandigheid, het tweede, die zelfbeheersing en te wachten tot de ware gekomen is. En dan het derde thema in Hooglied, dat is dat er een wederkerigheid is. Het is zeg maar een wederkerigheid, een wederzijds liefhebben. Het is niet dat de man overheerst of dat een vrouw overheerst, maar daar is een enorme zeg maar, wederkerigheid. Beide nemen het initiatief, beide ontvangen, Beide dienen elkaar. En beide zijn gericht, man en vrouw zijn gericht op het geluk van de ander. Weet je, het grote geheim van seksualiteit is dat het niet iets is wat je gaat nemen. Want dan komen we namelijk op het gebied van de afgoderij. Je neemt het. Maar seksualiteit is aan de man en de vrouw gegeven om het aan elkaar te geven binnen dat prachtige verbond. Om het op de ander te richten en te zeggen, ik wil jou gelukkig maken. Ik wil jou voorzien. Dat is zo indrukwekkend. Dat zie je in dit boek steeds weer opnieuw. Dat er zeg maar dat gericht zijn op de ander. Hooglied 1 vers 13 zegt, mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. Hoe mooi kun je het beschrijven? Hoe mooi kun je het beschrijven? Hooglied 2 vers 9, mijn liefste lijkt om een gezelle of een jong van een hert. Die heftigheid, die zelfbeheersing en dat wederzijdse, dat het aan elkaar geven. En het laatste thema, kernmerk, is in Hooglied het permanente. Tot de dood ons scheidt. Tot de dood ons scheidt. Geen wisselende contacten, geen uiteengaan als je niet meer gelukkig bent, geen uiteengaan als de problemen te groot worden, niet uiteengaan omdat je op iemand anders, dat je bent uitgekeken. Op elkaar. Nee, iets permanents. Ik vind het zo prachtig dat dat in Hooglied 8 vers 6 en 7 er staat, leg mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heer. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Hij gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde. Men zou hem smadelijk verachten. Een prachtig kenmerk van een diepe, intense verbondenheid tot de dood ons scheidt. Dat zijn zeg maar de vier kenmerken. De vier kenmerken. De heftigheid, zelfbeheersing, het wederzijdse en tot de dood ons scheidt. Het permanente. U kunt zich begrijpen als ik zo preek aan voorbereiden ben en dat ik dan deze dingen u moet vertellen, dat ik helemaal tegen de cultuur van ons maatschappij inga. Helemaal. Ik voel die druk ook. Ik voel die druk ook. Ik voel ook dat je, zeg maar, als ik zoiets verkondig, en ook in mijn omgeving, niet in de kerk, maar zelfs ook in de kerk is het zo dat je dan soms hoort, je bent van een andere planeet. Je bent gewoon van een iets anders. Ja, en dat klopt. Dat klopt. Ik ben niet van deze wereld. En het bijzondere is gewoon heel erg belangrijk dat we onszelf toetsen. Dat we zeggen, dit is wat God gegeven heeft. Dit is wat God gedacht heeft. Seksualiteit is zeg maar iets in de gedachten van God. Om twee mensen, een man en een vrouw, in het huwelijk, in het verbond, om dat te vieren. Met deze vier kenmerken. Het heftig uit te leven. Het tweede is je te beheersen. Die beheersing die is zowel in het huwelijk belangrijk als ook buiten het huwelijk belangrijk. Als je niet getrouwd bent of verloofd bent, dan kun je eigenlijk alleen maar dat zeg maar bewaren voor diegene waarmee je het verbond gesloten hebt. En het is zo kostbaar. Het is zo kostbaar. Ik zal ze dadelijk ook erop ingaan als dat niet gebeurd is. Even kort. Dat er zo'n gouden randje, dat God die pottenbakker is, die ons in die gebrokenheid bij elkaar kan lijmen en iets moois ervan maakt. Dat je niet zelf veroordeelt. Dat je niet zegt, ik heb het weggegeven. Want weet je, waar ligt de verleiding nu in? Waar begint nu, als ik dit geschetst heb, en daarom, ik wil ook altijd heel erg graag, voordat ik over, zeg maar, die afgoderij, als seks als afgoderij in ons leven, daar wil ik u eerst de schoonheid laten zien. Want ik wil niet spreken over dit mag niet en dit mag wel. Dat heeft geen zin. Als u de schoonheid niet kent, als u de heerlijkheid niet kent en de kenmerken niet weet en dat niet toepast in uw eigen leven, dat je zegt, Heer, ik ben alleengaand, alleenstaand. En het kenmerk van seksualiteit zijn deze vier kenmerken. En ik geef mijn seksualiteit in uw hand, want ik wil me bewaren. Maar ook in een huwelijk. Dan is het zo ontzettend belangrijk dat je zegt, Heer, dit zijn de kenmerken. En een van die kenmerken is zelfbeheersing. Een van die kenmerken is dat ik de ander gelukkig wil maken. En dat betekent dat de omstandigheden soms niet zo zijn dat je kunt vrijen. En dat je niet gaat manipuleren. Dat is net zo of je nu wel of niet getrouwd bent. Deze vier kenmerken, die zijn allemaal ontzettend belangrijk om je daaraan te toetsen, om God te verheerlijken. Want waar gaat het eigenlijk om? Waar loopt het mis? Het is, zeg maar, er is een prachtige tekst in Hooglied 7, vers 13. Daar staat, de liefdesappelen, die geven hun geur. En aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten. U gaat de deur uit, u gaat ergens winkelen. En dan is het zo dat soms, dan denk ik bij, als ik de winkelstraten inloop, hier zou ik eigenlijk geblinddoekt moeten worden. Hier kan ik niet vrij rondkijken. Ik heb een verbond met mijn ogen als Job, heb ik gesloten. En ik wil niet kijken naar dingen die me verleiden. Maar als ik zeg maar, hier, in deze maatschappij is het zo dat overal hangen die vruchten om ze te plukken. Overal geurt het. Jonge en oude. Ik weet niet hoe het is bij die broeders en zusters in Iran. Maar ik denk dat het zo ontzettend in een cultuurschok zullen ze zijn geland. Toen ze in deze cultuur, in onze cultuur, wat daar eigenlijk tentoongespreid wordt. Het is niet te filmen. Het is gewoon, en wij zelf zijn daaraan gewend geraakt. We zijn daar totaal aan gewend geraakt. Ik weet nog goed dat ik in Albanië was. En toen had ik het over seksualiteit. En toen, dan met Clydie. En toen zei hij, waar jij het over hebt, dat weten we helemaal nergens van hier. Dat is zo totaal anders. Als het gaat over, zeg maar, relaties buiten het huwelijk om. Waar heb je het over? Waar heb je het toch over? Een huwelijk tussen twee mannen, een huwelijk tussen twee vrouwen. Waar heb je het eigenlijk over? Ja, hier moet je het, als je het vrij uitspreekt, dan heb je moeite. Dan krijg je, zeg maar, visite. Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat echt ook vrij uitspreken. Dat wat God evenlijk gezegd heeft. En dat we de geur aan onze deuren. En wat gebeurt er? Dan staat dat er hangen allerlei kostelijke vruchten. En met het oog zien. En dan wordt het plukken. En de plukken en eten. En plukken en eten. En het verzadigt niet. Het verzadigt totaal niet. En het allerergste vind ik, als je dit zo kijkt naar deze tekst. Het allerergste vind ik dat de tieners, 12, 13, 14, 15 jaar, daar wordt de bloesem geplukt. Daar wordt geen vrucht geplukt. Die plukken de bloesem. En het zal nooit tot vrucht komen. En weet je, dat is zo, dat het zo bijzonder is als je dan, zeg maar, mag zeggen op een gegeven moment en in dat verbond, ik weet dat het, zeg maar, voor u misschien een iets is van, oh, dat is toch zo ver van mijn bedshow wat je nu aan het vertellen is, van ik heb het voor mijn liefste bewaard, ik heb het voor het verbond bewaard. Waar heb je het over, Miel? Maar dit is wat God wil. Dat je datgene wat je eigenlijk het mooiste wat je iemand kan geven, is toch je eigen lichaam. Dat je zegt, dit is voor jou. Ik heb het bewaard voor jou. En die boodschap klinkt niet meer. En we willen ze laten klinken. Ik wil ze laten klinken. Hoe moeilijk dat ik het ook door de week heb om de juiste woorden te vinden. Om ook zeg maar te ervaren van, Heer, laat het op vruchtbare grond. Omdat er zoveel geschondenheid is. Daarom was ik ook zo dankbaar dat God me dat beeld gaf vanmorgen. Met dat kleine filmpje van die pottenbakker. Dat als er gebrokenheid is in uw leven, als u zich al hebt weggegeven, als je zeg maar gebrokenheid kent, als je zeg maar naar pornografie aan het kijken bent en je bent aan het plukken en je bent onverzadigd, dat je zegt, Heer, dit is niet de bedoeling. Daarmee eer ik u niet. Ik wil het bewaren, of ik alleengaand ben of dat ik in een huwelijksverbond zit. En gezegend wordt erin. Ik wil het bewaren voor die ene. Voor die ene die me gegeven heeft. Ik wil het niet plukken, ook al geurt het overal. Al kan ik geen tijdschrift meer pakken waar ik word verleid. Ik sluit mijn ogen en met mijn verbond, een verbond met mijn ogen, zoals Job dat deed. Ik sluit een verbond met mijn ogen. Ik wil het niet zien. Vader, help u me. Ik wil me bewaren. En weet u, als u daarin gestruikeld bent, als u daarin moeite kent, dat is normaal. Natuurlijk heb je daar moeite mee. Natuurlijk, in onze hele context waarin we leven, is er intense moeite. In alles wat we krijgen voorgeschoteld, is het toch zo dat het gaat om mij. Ik wil seks. En dan doe ik dat. En ik kan het verkrijgen. Ik kan het kopen. Ik kan er naar kijken. Ik kan relaties aangaan. Ik kan een advertentie kijken. Het is allemaal te pakken. Te krijgen. Maar leegte en diepe onvrede en gebruikt worden is daarvan het gevolg. En je zult nooit kunnen smaken wat Hooglied beschrijft. De diepte die hier in het boek eigenlijk beschreven wordt. De schoonheid zonder losbandigheid. Een intens genieten in de reinheid. Een prachtig beeld van hoe Jezus en de bruid met elkaar omgaan. In die reinheid. Weet je, ik doe ook geen oproep. Ik heb er lang over nagedacht, want het is te intiem. En het is te gevoelig en te broos. Maar wat ik wel wil, is dat je een moment kent van even bij Jezus zijn. En met hem erover spreken. Open. En soms heb je hulp nodig. Soms heb je iemand nodig waarin je je openmaakt en zegt, dit is bij mij gaande. Help me, ik wil daarin gecontroleerd en getoetst worden. Het is allemaal zo in een duistere kamer, allemaal afgeschermd, waarin we zomaar toegang hebben tot. En het bevuilt, het besmeert en het wordt iets wat God niet eert. En ik wil u echt vragen om zo in die stilte, dat we even in die stilte komen, dat u bij Jezus gaat zitten als het ware. En dat u zichzelf laat toetsen. Dat u zegt, Heere God, ik spiegel u niks voor. Want u kent me. U weet wat er gaande is. U weet hoe ik op dat gebied afgoderij bedrijf. U weet hoe ik onrein ben. En aan de andere kant, die prachtige, dat als je dat wel kent, dat je zegt, Heer, bewaar me ervoor. Laat ons daar zelf in die diepte verder groeien. Laten we ontdekken wat de bedoeling is van u. Dat we die schittering van die seksualiteit mogen beleven in de volle omvang. Dat bid ik u toe. Dat bid ik u toe. Laten we zo even stil zijn. Vader, we staan en zitten zo voor u. En u kent ons door en door. U heeft ons gemaakt. U heeft ons in de moederschoot geweven. En ik wil u zo bidden dat die reinheid en die heiligheid over ons leven komt. Totdat we met u wandelen. En de afgoden in ons leven, dat die worden ontmaskerd. En dat wat we koesteren in ons hart, dat wordt weggerukt als het niet van u is. O Vader, op dit gebied van seksualiteit en seks is er zoveel geschonden. Ook in uw woord zien we zoveel gebrokenheid. We zien in onze maatschappij en in de omgeving zien we zoveel verdriet. Mensen die zich verlaten voelen doordat de partner hen verlaat, man of vrouw zegt, ik heb een ander. En in die verlatenheid achterblijven. Vader, ik wil u zo bidden voor het verbond wat u gegeven heeft. Ik wil u zo bidden voor het vieren van dat verbond. Ik bid voor de tieners in onze midden. Dat zij zich rein willen bewaren voor die ene, de enige, mijn liefste. Mijn liefste, ik heb me voor jou bewaard. O Vader, geef dat in ons midden. Ik wil bidden voor diegenen die alleen gaan zijn. En daarmee zo kamp te kampen hebben. Ik bid, Heere God, dat u daarin zegen wilt geven. Van zelfbeheersing en dat we ons verlustigen in u. Ik bid ook voor de huwelijken waarin gebrokenheid is. Ik bid zo, Vader, waar man en vrouw niet ten volle ervan kunnen genieten, welke reden dat ook heeft. Ik bid zo dat u komt met die heerlijkheid en dat u genezing geeft. Dat u wat gebroken is, dat hij dat aan elkaar vastmaakt. En een gouden randje in alle tederheid. Een gouden randje daarover maakt. Dat de schoonheid mooier is als dat het was geweest. In die gebrokenheid, voor die gebrokenheid. O Vader, zo willen we bidden. Bidden voor ons. Bidden voor diegenen die dit preek luisteren. Ik wil u zo bidden en danken. Dat uw woord zo open is. Zo heerlijk open is. En dat er geen schaamte is. Maar dat er echt die heerlijke heiligheid is. Van seksualiteit. In Jezus' naam. Amen.